Beste vrienden en vriendinnen, we beginnen met het woord van de Heere en we willen er ook mee eindigen. En we lezen met elkaar een gedeelte uit Efeze, het zesde hoofdstuk, Efeze 6, vanaf vers 10, waarboven geschreven staat de geestelijke wapenrusting. Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven worde, in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. Als uitgangspunt voor de lezing over strijd en overwinning heb ik gekozen 1 Timotheus 6 vers 12, waar de apostel Timotheus als volgt vermaant: strijd de goede strijd des geloofs, grijpt naar het eeuwige leven. Wie zal durven ontkennen dat het leven een strijd is? Velen zullen het Job nazeggen: heeft niet de mens een strijd op aarde? En dichte Guido Gezelle: niet het leven is geen vrede al hier, geen wapenstilstand dragen. Spreek maar niet van de struggle for life, om de strijd om het bestaan weer te geven. En manifesteert de menselijke strijd zich niet in vele vormen die kunnen worden teruggebracht tot zelfhandhaving en verwerven van geluk? Ten diepste komt alle menselijke strijd voort uit zijn afgescheiden zijn van God. De moeite ten gevolge van de zonde zet hem aan tot strijd, en ook de geestelijke leegte brengt strijd voort. Het is de strijd om het verloren paradijs, dat zich manifesteert in vele vormen. Het zij bijvoorbeeld het occultisme, of het vluchten in drugs, en noem maar op, allerhande actuele vormen, middelen om de ledigheid te verdrukken, weg te nemen. Maar het gaat vanavond niet alleen daarover, over de strijd in het algemeen. Maar ik wil het met jullie hebben over de strijd van een wat hogere orde, die gericht is op het geestelijk heil. De wereldgodsdiensten bieden handvaten aan om deze strijd te voeren. Ze zijn gericht op afgoden, op het oneindige, op het onzienlijke, en vanuit een natuurlijk godsbesef zoekt de mens een onbekende God. Het is echter een strijd zonder basis, die gevoerd wordt vanuit natuurlijke vermogens. Vandaar dat deze strijd een doodlopende weg is. En binnen het christendom is de strijd gericht op het eeuwige leven, het eeuwige heil. En hierbij onderscheiden we echter een strijd vanuit natuurlijke godsdienstigheid en die vanuit de goddelijke genade, vanuit het ongeloof, dus de ene kant van de strijd, of vanuit het geloof van de werking van God. En over de aard van deze geestelijke strijd, vanuit verschillende motieven, wil ik proberen met jullie vanavond na te denken en dat te actualiseren. Dus een strijd die een godsdienstig mens voert, zonder dat hij de Here kent, door een zekere onrust of door een zeker zondebesef gedreven. Een strijd die gericht is om dit te doen en dat na te laten, en de strijd van een geestelijk mens die gericht is om te strijden tegen de zonde, tegen de wereld en te jagen naar het eeuwige leven. Het is van heel groot belang, beste vrienden, om deze tweeërlei strijd goed te onderscheiden en deze twee niet met elkaar te verwarren. Als we dat gaan doen, dan komen er veel misvattingen en dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Ik wil het vanavond niet zozeer hebben over het godsdienstig christendom dat luchthartig en oppervlakkig is, maar dat meer toespitsen op onszelf, wij die opgegroeid zijn bij de bevindelijke waarheid. Er is over het algemeen in onze dagen, ook vanwege gebrek aan onderzoek, een ontstellend gebrek aan kennis van het woord van God op deze punten. Punten die te maken hebben met het heil. Punten die te maken hebben met het zoeken van het heil. Met het leven vanuit het heil, vanuit Christus. En noem maar op, daar is veel verwarring over. En ons hart is in feite van nature zo verward, zo dood, zo dodig en zo verduisterd, dat het niet anders kan dat wij ons daardoor laten leiden, als de Heere met zijn Heilige Geest niet tussen beiden komt en ons onderwijs geeft, ook in deze zaken, vanuit het woord van God. Dus ik wil de geestelijke strijd, die ik noemde, onder twee noemers definiëren, die vanuit het ongeloof en vanuit het geloof. En dit is de eigenlijke kern van ons betoog vanavond. En dit heeft alles te maken met de verhouding van wet en evangelie, hoe wij omgaan met de wet en hoe wij omgaan met het evangelie. Bij het ongeloof gaat het om de wet van God, vanuit de werken van het vrome vlees. En bij het geloof gaat het om de evangeliebelofte van God, die in Christus ja en amen zijn. Dan is het een strijd om in Christus gevonden te worden. Een strijd om tot Christus te komen en in die strijd bezig te mogen zijn en daarin te volharden, wat wij ook hebben gelezen uit de brief aan de gemeente van Efeze. De geestelijke wapenrusting. Eerst de strijd vanuit het ongeloof. De prediking van het woord van God verwekt altijd een reactie. Het zij een afwijzing van het gehoorde, het zij een zekere ernst of een gevoel van godsgemis, of dat de Heilige Geest doorwerkt en ons brengt tot de kennis van God in Christus. En het is vaak zo, ook bij een kind van God, die zoekende gemaakt is, wanneer de wet van God op het hart wordt gedrukt, dan begint de strijd. Want door de wet is de kennis der zonde. We zien hoe wij verloren liggen in Adam. En we zien dat de Heere heel ver weg is en dat we hem niet kunnen behagen. We voelen iets van de leegte van ons leven, van de nood van ons bestaan, en noem dat verder maar op. Door de wet is de kennis der zonde. Als de wet door gaat werken in ons leven, dan komen we erachter dat wij enkel zonde zijn. En dat wij niet bij machten zijn om ook maar één gedachte te denken die God aangenaam is. De wet werkt toren en niet meer. De wet is de bediening van de dood. De wet is in feite een harde meester die altijd maar op jezelf laat zien. En wanneer de wet in ons leven komt, of wanneer wij onder indrukken zijn, onder de prediking, dan heeft dat een reactie van binnen dat wij toch iets willen doen. Dat wij toch rust willen hebben in ons geweten, dat wij menen God te gaan zoeken om rust voor onze ziel te verkrijgen. Maar in dit alles, als er geen genade bij komt en wij niet doorbreken tot het geloof in de Heer Jezus Christus, dan blijven we daarin hangen. dan komen wij niet verder. Dan blijven we maar voorttobben en onszelf fixeren op onszelf, op onze strijd en op alles wat wij daarin meemaken. En dan is het gevaar heel groot dat vanwege het gebrek aan onderscheidende kennis in die tweeërlei strijd, dat wij wat gaan maken van onze zogenaamde verandering. Dat wij gaan zeggen, de Heer is met ons bezig, en dat wij daar zelfs aan verbinden dat wij een beginsel van genade hebben. Dat is een heel groot gevaar. En het kan zelfs zo ver komen dat we zo'n rust gaan vinden in de wet, in de wettische woelingen, in het doen van werken, in het leven vanuit het werkverbond, dat wij heimelijk daarop gaan rusten en dat de onrust overgaat. En zelfs kunnen we dan nog menen dat wij een kind van God geworden zijn, omdat wij die rust hebben. Maar het is geen rust in het evangelie, het is geen rust in de Heer Jezus Christus, maar het is toch een rust in onszelf. Een valse rust, waar we bedrogen mee uitkomen voor een eeuwigheid. Dat in het kort dus de strijd vanuit het ongeloof, of vanuit de wet, waar heel veel over te zeggen zou zijn. We zullen daar in de loop van de inleiding nog wat nader op ingaan. En nu ga ik over tot de strijd vanuit het geloof, de ware strijd. Wanneer we hoop hebben ontvangen vanuit het evangelie, vanuit de belofte van het evangelie, die vanuit het woord van God, vanuit de prediking, vanuit het aanbod van genade tot ons komen, en we ons met onze hele ziel mogen richten op Christus en op zijn heilswerk. Al is het maar een heel zwak geloof, dat we een betrekking krijgen op de Heer Jezus Christus, en dat we zonder hem niet kunnen leven. Dan blijven we niet langer in onszelf wroeten, hoewel daar natuurlijk ook altijd nog ons eigen ik bij betrokken is en de twijfel daarmee gemengd kan gaan, waardoor we toch steeds weer van de Heer Jezus afgetrokken worden en ons op onszelf gaan richten. Maar het is de aard van het geloof en de aard van de strijd vanuit het geloof dat zich niet richt op iets in onszelf. Ook niet op omstandigheden rondom ons. Ook niet op de aanvechtingen, maar de aard van het geloof is zodanig dat het zich richt op Christus. Op de verhoogde slang. Want gelijk Mozes de slang heeft verhoogd. De koperen slang. Voor degenen die door de slangen gebeten waren. Alzo moest de zoon des mensen ook verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Het geloof richt zich niet op onszelf. Ook niet op onze eigen strijd, ook zelfs niet op ons geloof, maar het geloof richt zich buiten onszelf op Christus Jezus. En dan begint in feite de echte strijd pas. Niet daarvoor, waar de wettische woelingen kunnen zijn, ook een zekere strijd tegen de zonde, maar waar geen zicht is op het evangelie en op de genade. Nee, juist als wij de Heer hebben mogen kennen, in beginsel, als we wederom geboren zijn, dan begint de echte strijd pas. Want de wet is niet meer dan een tuchtmeester tot Christus. Dan heeft de wet aan zijn functie voldaan, dan houdt het op. Maar als we uitgedreven worden vanuit onszelf, op Christus alleen, als we door de wet, als de bediening van de dood, aan de wet leren sterven, dan komen we aan het einde van alles, ook van onze godsdienst, aan het einde van ons kunnen en kennen. En dan mogen we met apostel Paulus zeggen, naar de mate van het geloof, de een heeft daar meer geloof in dan de ander. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven. We kunnen het niet langer met het doen stellen, met onze werken, met onze godsdienst, met onze vroomheid. En wat het ook is, ook niet met een tekst en met een vers, die wel eens in onze gedachten gekomen is. Ook niet met een uitredding. En wat de Heere ook voor omstandigheden geeft in ons leven. Want de Heere is met iedereen bezig zoals we hier zijn. Bij een ieder klopt hij op de deur van het hart. En de Heilige Geest twist met alle hoorders. Maar zolang wij niet tot een zaligmakend geloof worden uitgedreven, dan blijven we toch op onszelf gefixeerd. En blijven we leven uit onszelf, uit ons eigen ik. Maar als Christus ons alles wordt, dan is het een begeerte van ons hart, ja, onze enige begeerte, om voor hem te leven, om hem welbehagelijk te zijn, om ons leven in zijn dienst te stellen. En nogmaals, dan begint pas de strijd des geloofs. Vandaar dat de ouders zeiden, als iemand tot het geloof gekomen was, welkom in de strijd. Toch moeten we niet denken, dat als we de Heer Jezus leren kennen, dat wij dan niet meer met de wet te maken krijgen. Maar de wet krijgt een andere betekenis in ons leven. De wet is niet meer een dienstmaagd, de bediening des doods, maar de wet krijgt een zodanige functie, zoals die ook gegeven was aan de twee tafelen die onder het verzoendeksel waren geborgen en die wezen op de grote wetsvervuller, de Heer Jezus Christus. De wet wordt een liefdewet. Wij gaan die wet doen uit dankbaarheid en het is de begeerte van ons hart om Gode welbehagelijk ook overeenkomstig zijn wet te leven, maar altijd door het geloof. En daar ligt de misvatting vaak bij Gods kinderen, als ze in het begin van de strijd staan, pas in de arena zijn gesteld, dat ze denken, ik moet nu zelf strijden. Ik moet nu zelf de zonde doden. Ik moet nu zelf daarmee bezig zijn. Dan denkt Gods kind vaak vanwege gebrek aan ervaring, gebrek aan geestelijke oefeningen, gebrek aan kennis, denkt Gods kind vaak dat de heiliging zijn werk is. En dan brengt hij zichzelf opnieuw onder de wet. Als hij daar geen erg in heeft en daarin doorgaat, dan brengt hij zichzelf weer onder de eerste meester, waar hij van verlost is door Christus. Dan zoekt hij het niet in Christus, in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid, maar dan zoekt hij het weer opnieuw in zichzelf. En dan leidt hij een heel ellendig leven. Dodig, wel eens een lichtpuntje, wel eens een verruiming onder de prediking, maar zolang hij toch met zichzelf bezig is, leidt hij een dodig leven. En dan kan er wel gezegd worden dat de Heer een arm en ellendig volk heeft, maar dan vergeten we dat erachter staat die op zijn naam vertrouwen. En dan kunnen we zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan vergeten we dat erachter staat, ik dank God door Jezus Christus. Dan gaan wij de strijd die we te voeren hebben, alles wat op ons afkomt, gaan wij wettisch invullen. En hebben we geen vreugde in het geloof. En dan zien wij niet dat in de strijd van het geloof, daar kom ik straks op terug, ook de overwinning begrepen is. Dan staan we niet in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, maar dan zijn we opnieuw, zoals de apostel zegt, door de wet als de geest van de dienstbaarheid bevangen. Is dat nu nodig om dat met elkaar zo te bespreken? Ik denk zeer zeker, en niet alleen wat betreft Gods kinderen die hier onder ons zijn, maar ook zij die de Heer nog niet kennen, die misschien zoekende zijn, omdat in deze zaak veel klippen te passeren zijn en dat we dreigen op klippen vast te lopen, ook vaak vanwege gebrek aan onderwijs. Maar hoe komen we tot hem? Hoe komen we dan tot de Heer Jezus Christus als hij onze heiliging geworden is en onze rechtvaardiging, als hij ons alles geworden is, dan is daar wat aan vooraf gegaan. Zeker, dat heb ik ook al genoemd. Hoe komen we tot hem en hoe blijven we ook in hem en uit hem leven? Door alle obstakels die ons ervan weerhouden om tot hem te komen te verzaken. Je zou zeggen dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Inderdaad, de praktijk is zodanig dat dat een ontzettende strijd kan zijn. En het is ook het werk van de Heilige Geest en niet van ons om al deze obstakels weg te nemen. Zeker, het is een eenzijdig werk van God, maar aan de andere kant zijn we altijd geneigd, als we in de godsdienst bezig zijn, om de geest uit te blussen, om de geest te weerstaan, en dat zijn ook zaken waar de apostelen steeds voor waarschuwen. Het is een eenzijdig werk van God, maar we zijn ten volle verantwoordelijk. En het geloof dat de Heilige Geest in ons hart werkt, is niet zodanig dat de Heilige Geest gelooft, maar wij geloven met ons hart. Het is niet zo dat de Heilige Geest strijdt, hoewel de Heilige Geest daartoe de kracht en het vermogen geeft en ook de ondersteunende genade, maar wij hebben de strijd te strijden, zoals we zo ook in Efeze 6 zo duidelijk lezen. Wij hebben de wapenrusting aan te doen. En een zodanige wapenrusting die uit het hemelse arsenaal voortkomt. Een wapenrusting die de Heere geeft in zijn woord. En door de Heilige Geest ons als het ware wil aandoen. En ons ook de bekwaamheid wil geven om met deze wapenen om te gaan. Daar heb je een heel leven voor nodig. Ook om het schild van het geloof te hanteren. De helm van de zaligheid. En noem maar op al die beelden, symbolen die hier gebruikt worden. Daar behoren we in geoefend te worden, op de school van de Heilige Geest. Daar behoren we in geoefend te worden, op de school van de Heer Jezus Christus. Zijn wij aandachtige leerlingen, om ons te laten onderwijzen, door de Heere, in wat voor weg, in wat voor omstandigheden, in wat voor moeite je misschien verzeild bent geraakt. Wat voor aanvechtingen op jou afkomen, en wat voor vragen er in je opkomen. Heeft een mens niet een strijd te strijden? En kunnen we niet in verwarring raken door allerhande dingen die om ons heen gebeuren, ook op het kerkelijke erf? Dat kan ook strijd teweeg brengen. Ook als het over de jongerenavonden gaat. Alles kan strijd teweeg brengen in ons leven en ons in verwarring brengen. En de Satan die is altijd bezig, ook vanavond, ook nu, ook bij mij, om het zaad dat we proberen te zaaien en alle gebrek weg te nemen. Of dat te vermengen met eigen inwerpselen, met eigen gedachten, met dwalingen en noem maar op. Daar zijn wij altijd toe geneigd. Ook als we een spreekbeurt houden. Altijd geneigd om je daardoor te laten leiden. Vandaar ook het gebed dat zo nodig is. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. In het woord staan richtlijnen hoe we met onze vijanden behoren om te gaan. In het woord staat aangetekend wat de strijd ten diepste inhoudt. En het is de strijd van het geloof. En het geloof heeft een wereldoverwinnende kracht. En in de strijd, al wordt die in zwakte gestreden vanwege ons zwakke vlees en vanwege onze hulpeloosheid, dan geeft de Heere toch juist in die zwakte, geeft die kracht. En vanuit onze hulpeloosheid geeft hij sterkte om in die strijd te mogen gaan. En als het ten onder dreigt te gaan, dan richt hij ons op. En dan wil hij ons helpen, zoals hij al zijn ellendige heerlijk helpt. En ook in wat voor omstandigheid je ook mag verkeren. Hij is die God die helpt in nood. Hij is die God die geloof wil geven. En ons Christus aanbiedt, die die ontzettende strijd gestreden heeft. Die strijd die tot een hoogtepunt gekomen is aan het vloekhout van het kruis, waar Christus Jezus de vloek van God heeft moeten ondergaan en de verlatenheid van de Heer heeft moeten doorstaan. Maar hij is als overwinnaar, als triomfator, is hij daaruit gekomen uit die strijd. En door zijn opstanding heeft hij het bewijs geleverd aan de hele wereld en in het bijzonder aan zijn kerk en aan zijn Vader, dat hij heeft overwonnen. In de opstandingskracht van Christus ligt de kracht om te strijden tegen je doodsvijanden, te strijden tegen de zonde en tegen alles wat op je afkomt. En in de praktijk, de strijd tussen geest en vlees, de strijd tegen je onreine gedachten en gevoelens, de strijd tegen je boezemzonde, en vul dat verder maar aan. Wat kan er allemaal niet op je afkomen? Hoe behoor je daarmee om te gaan? Hoe behoor je daarmee bezig te zijn? Nooit vanuit de wet, want het is een doodlopende weg. Nu kom je nog verder in het moeras terecht. En nooit vanuit je eigen werken, of vanuit je eigen vroomheid, of vanuit het steunen op bevindingen, op ervaringen. Dan kom je verkeerd mee uit. Nooit vanuit het wachten op de Heer in die zin dat je lijdelijk wordt en dat je bijzondere dingen mee wilt maken en dat je daarop wacht totdat de Heer overkomt. Nee, dat is niet de strijd des geloofs waar het over gaat. Maar de strijd des geloofs, dat is die werkzaamheid van het geloof. Vanuit onze eigen hulpeloosheid en machteloosheid. Om in de kracht van God grote dingen te doen en te overwinnen. Ook over je zonde. Ja, maar als ik dan de ene dag meen een zonde overwonnen te hebben, dan kan die de volgende dag weer levensgroot in mij opkomen. Dat is waar. Die strijd houdt niet op. Het is een strijd die steeds doorgaat. En de ene dag wat heftiger is dan de andere dag. Maar die strijd houdt niet op. Want onze vijanden zullen niet ophouden om ons te bestrijden. En we zijn ieder ogenblik in gevaar, zegt de catechismus. Zodat we nooit in onze kracht kunnen staan. En ook niet vanuit onze wettische werken, vanuit ons godsdienstig bezig zijn. Dat we daardoor ook maar één vijand kunnen overwinnen. En één zonde kunnen doden. De strijd van het geloof, waar richt die zich op? Die richt zich ook op de vermeerdering van het geloof. Want hoe meer wij te strijden hebben, en hoe meer de vijanden op ons afkomen, hoe meer vermeerdering je van het geloof nodig hebt. Het is juist de beproeving die ook die strijd in ons gaande maakt en meer en meer verwekt, om ook te smeken om vermeerdering van het geloof. Want hoe krachtiger wij mogen staan in het geloof, hoe effectiever wij in die kracht mogen strijden. In het begin is het leven van het geloof pril en teer. Wat schuchter en onwennig zijn wij. En de kracht van het geloof ontbreekt. En vaak is er geen zicht op het persoonlijke heil. Er is gebrek aan heilszekerheid. De zonde, de aanvechtingen, de Satan doen aanvallen. En de beginnende gelovige weet niet hoe hij hiermee moet omgaan. En dan de misvattingen die ik al noemde, die er bestaan over de heiliging en over de geestelijke strijd. Het gebrek aan ervaring, het gebrek aan inzicht, het gebrek aan kennis. Vandaar hoe nodig het is om het woord van de Heere te onderzoeken. Om biddende onder de prediking te zijn en in de middelen der genade ernstig te gebruiken. Een grote barrière in de strijd is ook wat ik al noemde, het gebrek aan heilszekerheid. Want als er geen heilszekerheid is, dan kan er ook geen opwas zijn in de genade. En dan blijven we tussen hoop en vrees balanceren en voorttobben. In plaats dat we buiten onszelf zien op het volbrachte werk van Christus. En in plaats dat we zeggen met de apostel, ik heb de goede strijd gestreden. In plaats dat we mogen zeggen met apostel, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, durven we dat niet te zeggen. En is er een zodanige schuchterheid, en dan weet de duivel gebruik van te maken, door ons nog meer in het moeras te doen zakken. En als we dan weer op onszelf zien, en de balans opmaken, en moeten zeggen, het wordt nooit wat. Ik bedrieg mezelf voor de eeuwigheid. Dan lacht de Satan. Dat is de wettische dienstbaarheid tot vrezen. Tegenover de geest van aanneming tot kinderen. Wat is nu de strijd des geloofs in de praktijk? Hoe ga je daarmee om? Ik zal enkele kenmerken noemen van de strijd van het geloof. Misschien dat die in de vragenbespreking ook nog verder kunnen worden uitgediept. Enkele kenmerken. Gebruik maken van Christus. Van zijn belofte. Door het geloof. Met toepassing op jezelf. Vaak door de oude schrijvers als een van de hoofdkenmerken aangeduid. Heel belangrijk om van de belofte gebruik te maken, ook tot heilszekerheid. Niet op een bijzondere ervaring te wachten, maar om gebruik te maken van wat de Heere ons aanreikt vanuit zijn woord. Vertrouwen op zijn vergevende genade, op zijn verzoenend werk. Vertrouwen op zijn verdiensten. Christus Jezus, wat Hij gedaan heeft voor ons. Christus voor ons. Opdat Hij ook een gestalte mag krijgen in ons. Maar niet Christus in ons eerst. Eerst Christus voor ons als het vooruit van het geloof. En het vertrouwen op zijn vergevende genade. Christus in ons, opdat Hij ons meer en meer aan zijn beeld gelijkvormig maakt. In een weg van bekering en van heiliging. In een weg van strijd. Het staan naar zekerheid heb ik al genoemd, door van de belofte gebruik te maken. En natuurlijk een ernstig gebruik van de middelen. Het bijbellezen, het gebed, de zondagse kerkdienst, de doordeweekse kerkdiensten of jongerenavonden. De zonde in je doden, Dat is heel belangrijk en velen zitten daarmee. En dan kun je, al ben je heel oud en gevorderd in de genade, dan kun je daar nog zo mee zitten. Dan kon er soms de zonde uit de jeugd weer op je afkomen. Hoe dood ik mijn zonde? Dan word ik wel toch geroepen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En lees Colossense 3. Er worden een aantal zonden genoemd die je moet doden. Maar denk nu niet dat je dat in eigen kracht kunt. Denk nu niet dat je dat door je krampachtigheid kunt. Maar kom eerst eens zover dat je mag zien door genade wat er aan het begin van Colossense 3 staat. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Essentieel voor de strijd tegen de zonde en het doden van je zonde in je is, dat je vanuit je positie in Christus mag leven. Dat je mag weten met hem verbonden te zijn door een waar geloof. En dat je mag weten wat er in Romeinen 6 zo duidelijk staat, dat je oude mens met hem gekruisigd is. Houd het nu daarvoor dat gij der zonde dood zijt. En dan heb je dat geweldige spanningsveld. Laat het op je inwerken. Eens deels de troost om vanuit je positie in Christus te leven. Dat noemen ze de staat. En dan de stand, om nu die term te gebruiken. Het is een wat ongelukkige term. Om dan ook te ervaren dat de zonde springlevend in je zijn. En dat de oude mens iedere keer weer opspeelt. Dan ook licht erin te mogen krijgen en genade. Om door het geloof in de opgestane Christus, in wat hij voor ons gedaan heeft, de zonden te doden die op je afkomen. En als je die genade mag ontvangen, en het komt je niet aanwaaien, dat vereist heel veel oefening, heel veel vallen en opstaan. Als de Heer je die genade geeft, dan mag je de zonde doden. Zoals de wapendrager van Jonathan voorop ging om, ik meen, de Filistijnen neer te vellen of een ander volk. Zo is het dat we in de kracht van de Heer Jezus de zonde mogen doden die iedere dag, iedere ogenblik op ons afkomen. En ik weet dat daar een ontzettende problematiek aan verbonden is en dat het niet zo simpel lijkt om dat in een uur te bespreken. En dat het aan de andere kant ook een geheim is die de Heer ons wil leven. Alleen dat hij de eer ontvangt. Als we zo mogen opwassen in de kennis en in de genade. En zo dicht bij de Heer mogen leven. De mensen die dat mogen beoefenen, dat zijn in zichzelf ootmoedige, arme en ellendige mensen. Die nog geen gedachten kunnen denken zonder de Heer. Maar die zo dicht bij de Heer mogen leven. Dat de zonde als het ware geen heerschappij meer heeft in hun leven. Dat ze dagelijks mogen putten uit die bron van zijn dierbaar en kostelijk bloed. Want de kracht van het bloed, hoe meer wij die kracht mogen ontvangen in de weg van het geloof, door gebruik te maken van de Heer Jezus Christus, hoe meer de zonden ten onder liggen. Hoewel de oude mens nooit sterft zolang we leven en altijd weer probeert om ons te verleiden, mogen we toch weten. Romeinen 8, in hem zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. En dan ligt de zaligheid vast in hem, in de Heer Jezus Christus. Dan is hij ons gegeven niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Dan is hij onze heiligmaking. Dan is hij ons voorbeeld zoals hij geleefd heeft, 33 jaar lang op de aarde. Mogen we op hem zien, als de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En al is het dan dat wij in zware beproevingen terechtkomen, al moeten we misschien op de brandstapel op, of ons leven in een gevangeniscel slijt, of op andere manieren heel zwaar beproefd worden, dan mogen we toch weten, de Heere zal voor u strijden, gij zult stille zijn. Mogen zo'n vrede en rust vinden in de grootste smarten. In het volbrachte werk van onze dierbare borgenmiddelaar, de Heer Jezus Christus. Heb je wel eens zo gestreden? Ben je wel eens zo hulpeloos geworden?
dat je geen weg meer wist. Dat alles je tegen zat en alles tegenliep. De ene beproeving volgde de ander op. Eén blik op Jezus. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Eén blik op de opgestane Christus, op de grote voorbidder. O, wat is het dan dat de kracht als het ware door je heen gaat. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Dat je zo alles aan kunt wat op je afkomt. En de Heer je nooit boven mate of boven vermogen zal beproeven of verzoeken. Maar dat Hij je, ondanks alles vasthoudt. En je deze tegenheden, moeite en strijd geeft. Opdat je zijn genade mag deelachtig worden. En het beeld van Christus steeds meer in je vertoond mag worden. De geur van de Heer Jezus Christus je mag verspreiden ook naar anderen toe. Dat je mag weten dat je hem toebehoort. Dat je vijanden lief mag hebben. En dat niemand verkeerd tegen je kan doen. Terwijl het vlees er altijd is, denk erop. Dat opstandige vlees. Door genade ben ik dan meer dan overwinnaar. Dat is nu de geestelijke strijd. Dat is nu de strijd van het geloof. Dat is de strijd tussen geest en vlees in de praktijk. Ik hoop dat jullie het kunnen volgen. En dat jullie allemaal de Heere smeken om zijn licht en om zijn waarheid. Dat die je leiden en dat je de dingen ook biddende mag onderzoeken. Ook wat hier op de jongere avonden gebracht wordt. En kritiek is echt niet erg. Dat scherp je op. En als mensen je vermanen uit liefde, dat is niet erg, maar dat is nuttig. Dat is nuttig, want het brengt je tot meer onderzoek voor het aangezicht van de Heere. Of mijn weg niet verkeerd is, of dat ik de dwalingen niet toelaat, of dat ik heimelijk toch de zonde weer koester, waar we altijd toe geneigd zijn. Kritiek is niet erg. Worden we opgescherpt. Heere, leer u mij. Zie of bij mij een schadelijke weg is. Maak me evenwichtig, gebalanceerd in mijn godsdienstig denken. In de strijd des geloofs maak me evenwichtig. Want altijd zijn we geneigd om door te vloeien. Het zij naar de ene kant of naar de andere kant. De zaak behoort in balans te zijn. En er is maar één balans. Altijd in balans is het woord van God. Wet en evangelie. Vloek en zegen, de dood in Adam, de verlorenheid van ons mens zijn en het leven buiten onszelf in Christus. Doe daar niets van af, ook niet van onze verlorenheid, ook niet van onze doodstaat. Doe daar niets van af, ook niet als we het aanbod van genade daar tegenover stellen. Want juist omdat we zo dood zijn en juist omdat we zo reddeloos verloren liggen, daarom heeft de Heer zijn Zoon gezonden en doet hij dat evangelie ons verkondigen ook vanavond. Dat is een enorme contrast. De afgrond roept tot de afgrond. De afgrond van onze verlorenheid. Dat we nooit uit kunnen komen. En ook na ontvangen genade. Dat we zo verstrikt kunnen raken in onze zonde. En dat we onze onmogelijkheid gewaar worden. Om maar iets van Gods geboden te volbrengen. Zo onbekwaam tot enig goed. En zo geneigd tot alle kwaad. En daarom is heiliging niet alleen een overwinningsleven in Christus. Dat in de eerste plaats. Daar zullen we straks nog even over hebben. Maar het is ook een gedurige zelfkennis. En hoe meer wij erachter komen dat er geen vezel in ons is dat naar God uitgaat. En hoe meer wij erachter komen dat we nog zo met die wet getrouwd zijn. En dat die wel via de voordeur eruit gegaan is, maar via de achterdeur weer binnenhalen. En heimelijk toch weer die eerste man die gestorven is, lees Romeinen 7, toch weer binnenhalen. Om daar iets mee te doen. Om daar overspel mee te bedrijven. Wat is een mens? Die gedurige zelfkennis. Maar ook dat tegenover, dan kan ermee gepaard gaan. En hoe ingebogen door het leven te gaan omheen. Ik vermag alle dingen. Door Christus die mijn kracht. En lopen niet te koop met je zelfkennis. Dat is voor de binnenkamer. Maar dan mag je wel getuigen wie de Heere voor je is. En dan mag het blijdschap zijn in je leven. In je woorden en in je werken, o, voldeden we daar maar meer aan. Gods kinderen onder ons, wat leven we vaak ver onder de maat. Ik zag het vanmorgen nog zo. En dat bedroefde mij zo ontzettend, wat leef ik ver onder de maat. Wat maken we nog te weinig gebruik van de Heer Jezus Christus. En van zijn borggerechtigheid. Lieve vrienden. Als je iets van de Heer Jezus mag kennen. Ben je tot die zekerheid gekomen. Anders kun je niet effectief strijden hoor. Als je niet zeker ervan bent dat je een kind van God bent. Sta er dan naar. Lees dat prachtige boek van Dr. Owen over Psalm 130. Op de staan naar de zekerheid. Dat hebben we nodig. En dat bestaat niet in een bijzondere verzegeling. Maar in het zo omgaan met de belofte. Door het geloof. Door de Heilige Geest. Dat je mag zeggen. En mag bijwijzen met een bevende vinger. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Oh, dan gaat het als het ware je hele wezen doorstralen. Door genade ben ik een kind van God onverdiend. En die klein te krijgen. En nou mag ik putten uit die kracht van Christus. Vanuit zijn hoge priestelijke bediening. In het zien op hem die altijd voor mij bidt. Dat ik geen ogenblik kan staande houden. Toch in die strijd mag volharden. Dat is de volharding der heiligen. Waar de Dordtse leerregels zo prachtig over spreken. Weinig onderzocht en weinig gelezen. Lees het eens wat ze daarvan zeggen. De volharding der heiligen. Mensen, als er geen volharding was. Dan was het een verloren zaak. En als de Heer ons niet vasthield. Dan was het een verloren zaak. Er zijn kringen. Een pinksterkringen. Waar dat ontkend wordt. En ook de Arminianen ontkennen dat. Dat is een angstig leven om nu het woord angst te gebruiken. Het gaat vanavond niet over angst. Maar door het ontkennen bijvoorbeeld van de volharding der heiligen. Kunnen we heel angstig leven. Door het gemis aan zekerheid kunnen we heel onrustig en angstig leven. En geen rust hebben. Omdat ons oog niet ten volle gericht is. Op Christus alleen. Geef geen voedsel aan de twijfel en aan je ongeloof. En denk niet dat de wettische strijd de strijd tegen de zonde inhoudt. Zie dat te onderscheiden. De wettische strijd maakt je nog ellendiger. Nog meer doet die wettische strijd je in het moeras zakken. En nog meer ga je gebogen lopen. En nog meer ga je tobben. Maar de evangelische strijd ziet op hem die alles heeft volbracht. En die voor je strijdt. En je het geloof wil geven. Om in die strijd te volharden. Dan is er blijdschap in hem. Omdat hij het wil geven. Dan mag je roemen in het kruis. En dan mag je hem aanbidden. Dat de Heere zo wel behagelijk is. De aanbidding van ons gehele wezen. Lof zij de Heere. Voor wat hij geschonken heeft. Dan ga je lofpsalmen zingen. Hoewel er ook boetepsalmen zijn. Zeer zeker. Maar dan mogen de lofpsalmen die het vatten kan, die vatten het, gaan overheersen in je leven. Dan ben je zo dankbaar dat de Heer je een kruimeltje brood geeft. En de minste genade die je mededeelt. Dan voel je onwaardigheid en dan ben je verwonderd omdat hij je dat schenkt. Voorwaarden en geschiktheden kunnen ook onze ziel barricaderen. Tot die zekerheid te komen. Om in de strijd van het geloof vast te staan. Omdat je dingen moet meemaken. Moet ervaren. Eerst dat en dan dat. Dan moet ik eerst dat hebben. En dan wacht ik op het eerst dat. En dan komt het eerst dan komt niet. En zo word je geslingerd. Geen zicht op de belofte. Zo belangrijk dat we inzicht krijgen. In wat de belofte inhoudt. Wie de belofte geeft. En tot wie de belofte uitgaat. Voor wie de beloften bestemd zijn. Er zou veel over te zeggen zijn. Kun je ook een lezing overhouden. Dat is ook al gebeurd, dacht ik. Verschillende malen. Belofte, inzicht. Belofte, geloof en ervaring. Dat is het drieluik voor de geestelijke strijd. De beloften gaan voorop. Want daar putten we troost uit. De Heere zal voor u strijden. Wentel u weg op de Heer en betrouw op hem. Hij zal het maken. Zo staan er honderden beloften in het woord van God. En dat mag het geloof versterken. Als we daar gebruik van mogen maken. En dat geeft ook ervaring in het leven. Dan geeft de Heer op zijn tijd en op zijn wijze ook ervaring. Ook gevoelige gemeenschap. Troost in de verdrukking. En dat kan ik verder nog aanvullen. Maar dat is in de derde plaats. Nooit de ervaring voorop stellen. Voor de belofte. Dan kom je in de mist terecht. Eerst de belofte. Dan het geloof dat werkzaam is met de belofte en pleit op de belofte. En dan de ervaring die uit die wetenschap voortvloeit. Dat je in die belofte mag geloven. Dat je toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. Dat geeft vrede. Dat geeft rust. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Rust in de grote rust aanbrengen. Dan geeft de Heer ook elims op de weg. Dan is daar wel die gedurige strijd. Maar dan geeft de Heer ook rustpauzes. Op zijn tijd en op zijn wijze. Rust en weinig. Zoals Elia onder die jeneverboom zo depressief was. Het zou vanavond over depressies gaan. Depressiviteit. En dat komt voor. Ook bij kinderen Gods. Zelf weet ik daar veel over te zeggen uit ervaring. Hoewel ik het vanavond niet wil laten merken. Maar ik wil het toch doorgeven ook tot troost. Depressiviteit. Dat kan zo ver gaan dat je geen antenne meer hebt. En dat je geen gevoel meer hebt. En dat je geen zicht meer hebt. Maar de Heer kan zelfs in de depressies en in de moeite van dit leven. Kan hij op de bodem van de ziel toch die vastigheid geven. De Heer weet van mijn ellende, van mijn depressie af. Hij zal mij niet begeven en niet verlaten. En dat mag je zo bij tijden. Als het nacht is en duister is. Toch zeggen de Heer weet ervan. De Heer weet van mijn moeite en nood af. En tot hem wil ik gaan. Dan voel ik dat mijn gevoel daar niet in meekomt. En zo vast zit in die depressie.
Zo volgt de ervaring op het geloof en gaat niet aan het geloof vooraf. En het zijn alleen de beloften die de Heilige Geest ons genadig aanbiedt. Deze gaan aan het geloof vooraf. Dan de overwinning van het geloof. Dan heb ik een doordenker. Een rechte strijd van het geloof houdt tevens de overwinning in. Dat is niet zo in een militaire strijd. Dan moet de overwinning behaald worden. Op het slagveld. Maar bij Gods kinderen is de overwinning al behaald op het slagveld. Waarom? Hoe kan dat dan? Omdat het geloof een overwinnende kracht heeft in zich. Dit is het geloof dat de wereld overwint. Omdat het geloof zich richt op de grote overwinnaar, op Christus. Die je nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Ziet, ik ben met u lieden alle de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar komen we bij de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Waarvan de apostel zegt, en ik kan dat verder niet uitdiepen vanavond. Als hij in Romeinen 8 spreekt over de opstanding en een meerwaarde hecht aan de opstanding, wat meer is, die ook opgewekt is en die ook voor ons bidt, geeft de apostel een climax weer in de heilsfeiten, hoewel wij niet ene heilsfeit moeten overwaarderen ten koste van het andere heilsfeit. Alle heilsfeiten hebben een plaats in het woord van God. En het is niet zo dat je van heilsfeit tot heilsfeit geleid wordt in de ervaring en in de bevinding. Dat is een grote misvatting. Dat vind je nergens in het woord. Maar wel dat het geloof zich richt ook op de heilsfeiten. Op zijn geboorte, op zijn menswording. Op zijn kruisiging. En ook op zijn opstanding. En wat zien wij in de opstanding? In de eerste plaats dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Romeinen 6. Lees dat maar na bij gelegenheid. Dat wordt bevestigd door de opstanding van Christus. En vandaar de apostel zegt, wat meer is die ook opgewekt is, want daarin betoont hij zijn overwinning. Zeker door zijn kruisdood heeft hij ook overwonnen. Maar hij heeft het bevestigd en betoond en laten zien. Door zijn opstanding, en nu juist uit de kracht van zijn opstanding, ontvangen wij kracht om te strijden tegen de zonde. Zo worden wij wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de wedergeboorte in ruimere zin die zich over het hele leven uitstrekt. Dat is ten ondergaan in zijn dood. En glorierijk steeds opnieuw op te mogen staan in hem. Dat geeft de Heer.
meer en meer te putten uit zijn opstanding. Daar ligt de overwinning in. Daar ligt Romeinen 8. Dan zijn we meer dan overwinnaars. In die kracht. Zie daar inzicht, licht in te krijgen. Is ook lectuur die dat behandelt. Vooral de boeken van Romein. Die zijn kostelijk wat dat betreft. Ze worden ook hier verkocht, dacht ik. Ik zie ze nu niet liggen. Maar ze zijn zeker wel te bestellen. Ze zijn bij de sleutel uitgegeven. Daar vind je ook heel duidelijk in verwoord, vooral in deel 1, wat nu het verschil is tussen die wettische strijd, die wettische woelingen bij een gelovige, en de geestelijke strijd. Als je in de vrijheid mag staan waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. Want opstanding heeft ook alles met vrijheid te maken. Geen wet zal mij nu meer verdoemen. Christus is voor mij gestorven. Dat mag je dan weten. Door de kracht van zijn opstanding, dat je in de vrijheid mag staan en dat je niet meer door de dienstbaarheid bevangen behoeft te worden. En dat dat alleen maar tot oneer van God is, als je weer misbruik gaat maken van zijn wet, om daardoor op te klimmen tot een zogenaamd heilig leven, op een Roomse of remonstrantse manier. De klippen zijn er altijd, steeds komen ze weer. Iedere keer moeten we weer leren, zonder mij kunt gij niets doen. Wees dan niet en doe het zelf. Probeer je huisje niet klaar te krijgen door naar Praxis te gaan. Of andere bouwmarkten. Maar ga naar de Heer Jezus. Iedere dag buiten je tent op hem te mogen zien. En het manna te mogen vergaderen. Dat zijn zijn beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Te mogen vergaderen. En daar gebruik van te mogen maken. Het is een leven van overwinning. En daarom konden de martelaren zingen aan de staak in de vuurvlammen. Omdat Christus is opgestaan. Omdat hij over de dood de hel en de Satan heeft overwonnen. En daarom is de opstanding als heilsfeit zo belangrijk. Romeinen 8. Romeinen 7 nooit loszien voor Romeinen 8 en voor Romeinen 6. Maak daar een eenheid van zoals de Heere dat geeft. Anders komen we in dwalingen en in eenzijdigheden terecht. Gaan we tekst uit het verband rukken. Dagelijks mogen we dan onze zonde bij het kruis brengen. En als we dan uit zwakte en in zonde vallen en weer toegeven aan een lust die op ons komt. Ga dan niet bij de Heere vandaan. En denk dan niet dat je eerst geschikt gemaakt moet worden. Wil je weer dicht bij de Heere kunnen komen en berouw hebben over je zonde. Maar maak dadelijk gebruik van de Heer Jezus Christus. Al voel je het niet. Al voel je misschien jezelf zo hard en onboetvaardig. En dan schenkt hij boetvaardigheid. In het zien op hem. En dan maakt hij het wel. En geeft hij opnieuw vergeving. En reinigt hij het door zijn dierbaar bloed. Van al je zonden en van al je ongerechtigheden. Dat mogen we leren en behoren we te leren. In een weg van oefeningen in de genade. Dan zullen we ervaren dat we aan de ene kant steeds groter zondaar worden. In inleving, maar aan de andere kant dat we steeds meer naar het beeld van Christus vernieuwd worden. Tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardig. Simul justus, simul peccator, het wachtwoord van Luther. En dat alleen door de Heere is onze gerechtigheid. Tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardig, die zalige ruil, hij heeft het voor mij volbracht. Ik ben volmaakt in hem. En al val ik nog zo vaak in zonde. Door mijn eigen schuld, door de zwakheid van mijn vlees. Ik mag het steeds weer bij hem brengen, al mijn zonden bij het kruis. En dan mag ik weten dat ze geworpen zijn in een zee van eeuwige vergetelheid. Al mijn zonden die ik bedreven heb in mijn leven. En al mijn zonden die ik nog zal bedrijven. En dan mag je, dat is nou evangelische heiligmaking. Dan mag je je vergeven zonde bewenen. Wie het vatten kan, die vatten het. Je vergeven zonde bewenen. Dan krijg je liefdestranen. En dat je ook mag zien wat het hem gekost heeft. Dat bittere lijden. Jouw zonde, mijn zonde. Ja, ik kost hem die slaag. Ik heb het gedaan. Dat geeft smart in de ziel. Maar dat is liefdesmart. Omdat je de Heer Jezus zo onuitsprekelijk hebt lief gekregen. Te langzaamaan gaan besluiten. Ik heb het ook nog over de voorbidding gehad. Heel belangrijk in een weg van heiliging. Lees daarom de Hebreeënbrief, kinderen van God. Als het gaat over de voorbidding, zouden we ook een thema aan kunnen wijden. Heel belangrijk in het geloofsleven. Misschien weinig beoefend. Dat je in de voorbidding van Christus verklaard mag zijn. En daaruit mag leven. Dan sta je echt in de vrijheid. En als je daar geen zicht op hebt, dan dool ik maar rond, want hij bidt voor je. Nu, aan de rechterhand van de Vader, 24 uur per dag. 24 uur per dag bidt hij voor mij. Houdt hij mij vast. En steunt hij mij in de strijd. Verwacht het van die grote voorbidder. Verwacht het van de hoge priester. In de hemel, aan de rechterhand van de Vader van alle genade. Dat je mag weten met hem. In dat heiligdom te mogen zijn. Wat je positie betreft. Nu al een heerlijkheid. Wat je staat betreft. Straks. Ook met ziel en lichaam. In zijn nabijheid te mogen verkeren. En hem te mogen zien. Niet met ogen des geloofs. Maar met je eigen ogen. Hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met zijn goddelijk beeld. Kinderen Gods. Ook zwak gelovigen. We gaan een rijke toekomst tegemoet. Jullie die hem nog niet kennen. Er is een rijke toekomst te krijgen. Zonder geld en zonder prijs. Geef je over aan vrije genade. Laat je werpen in de armen van die hoge priester. Laat je werpen in de armen van de hoge priester. Laat je drijven op vrije genade. En je zult mogen ervaren. Dat hij er is voor jou. Arme zondaar. Dat hij je ziel bekleedt met de klederen van zijn heil. En de mantel van zijn gerechtigheid omdoet. Dat hij voor je bidt. En je heiligt van dag tot dag. En van uur tot uur. Opdat je zo. Aan het einde van je leven. Dat dan het werk van de Heer als het ware af is. En de oude mens die overgebleven is, de overblijvende zonde, voorgoed mogen worden afgelegd. En we zo zonder zonde, zonder moeite, zonder strijd, mogen zien op die grote triomfator. Hem die ons heeft lief gehad en ons heeft gewassen in zijn dierbaar bloed. Dat bloed, dat dierbare bloed, daar kan ik niet genoeg van krijgen. En wat maken er weinig gebruik van, lieve vrienden. Dat dierbare bloed wordt je aangeboden, ook nu. Dat dierbare bloed druppelt op jullie allemaal. Lieve vrienden, weersta zijn liefde niet. Want hij wil je geven het eeuwige leven in Christus Jezus, zijn lieve Zoon. Neem hem dan aan met lege handen. Omvat hem in de belofte van het evangelie. En zeg, Heere Jezus, zonder u kan ik niet leven. Zonder u kan ik niet sterven. O, kom mijn ongelovigheid te hulp en mijn twijfels. Die steeds weer in me opkomen, ik kan niet zonder u. Lieve Heere Jezus, leer mij te strijden tegen de zonde. Leer mij zicht te hebben op u. Als die grote hoge priester die alles heeft overwonnen, de triomfator. Jezus Christus. Het zal nooit zonder strijd zijn in dit leven. Laat je niks wijs maken. Ook niet door hen die zeggen dat we niks meer met de wet te maken hebben. We hebben niets meer met de wet te maken als een verbond. Maar uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. En uw inzetting hebben mij levend gemaakt. De wet van God is je vermaking. Waarom? Omdat het zijn wet is en omdat Christus die vervuld heeft. En dat die wet je niet meer vervloekt en niet meer verdoemt. Maar dat je zo toch. Van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik. Zo in die weg mag gaan. En de wet als een spiegel mag zijn. Eens deels om je ontdekken aan je zonde. Je dagelijkse zonde. Aan de andere kant. Om je toch meer op te leiden tot die gehoorzaamheid. Die geloofsgehoorzaamheid. Tot een heilig leven. Want dat is het sieraad van een christen. Een heilig leven. Ik ga besluiten. Tweeërlei strijd. Misschien wat moeilijk om te volgen. Vermeng deze tweeërlei strijd niet met elkaar. Want de ene strijd is een doodlopende weg. En die ene strijd die kan gepaard gaan met een godsdienstig en ernstig leven. Heel serieus. Een zoekend leven. Maar als je niet verder komt, beste vrienden, ga je voor eeuwig verloren met al je strijd. En met al je godsgemis wat je misschien hebt. Daar kun je God niet mee ontmoeten. Maar al zal dat dan overheersen in je leven, die wettische woelingen, Als er een kruimeltje is, dat naar Christus uitgaat, zo zwak. Dan is het een vlammetje dat bijna uitgaat, een kaarsje dat maar even brandt en bijna uit dreigt te gaan. Lieve vrienden, dat de Heere dat vlammetje door zijn genade mag aanwakkeren met de wind van de Heilige Geest. Niet de wind die een vlammetje uitblaast, nee, wel je eigen vlam, je eigen gerechtigheid doet verteren. Wind van de Heilige Geest. Mag het vuurtje aanwakkeren. Opdat het een helder schijnend licht mag worden. Gij zijt het licht der wereld. In hem. Die ons onuitsprekelijk heeft lief gehad. Daarom. Aan het einde van de loopbaan. Lieve vrienden. Wacht de eeuwige heerlijkheid. Voor hen. Die de Heere Jezus hebben leren kennen. Al is het door een zwak geloof. Laten we als we de Heere kennen zoeken de voetstappen van Christus te drukken. Om niet onder ons niveau te leven. Maar om toch te zoeken heilig voor God te leven. In de weg van die geestelijke strijd. In de weg van de strijd des geloofs. Van het aandoen van de wapenrust in Gods. Voorts mijn broeders, zegt de apostel. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Wat is dat bevrijden? Dan hoef ik niks meer te doen vanuit mezelf. En is het geloof niets anders dan niets doen, niet zijn eigen kracht. Maar alleen hulp van God te verwachten. En in zijn kracht te mogen staan, dat is de strijd. In de sterkte zijner macht. En doet aan de gehele wapenrust in Gods. En tot slot nog een levensvraag. In je strijd en in je moeite en in je nood. Je psychische nood misschien. Misschien zijn er onder ons die lezing van dominee de Boer hebben willen horen vanwege een psychische nood. En ik hoop dat dominee de Boer toch een keer terugkomt. Dat heeft u beloofd. Want het is heel belangrijk. Vele worstelen daarmee. Ook ik zelf worstel daarmee. Lieve vrienden, je psychische nood is er maar één die kan helpen. En dat is Christus Jezus, die ook de psychische nood in Gethsemane heeft doorstaan. Precies weet ook wat de verlatenheid is van de ziel. En als je dan van God verlaten voelt, er is er één die ten volle van God verlaten is geweest voor een tijd. Toen hij hing aan het kruis. Die ook voor ons bidt. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Want hij is aan alles verzocht geworden. Uitgenomen de zonde. Schep moed. Als mensen je niet begrijpen. Dat je zelf een raadsel bent. Hij is degene die knoop ontbindt. Want hij is die grootste rust aanbrenger. En dan kan het zijn dat je toch met die psychische nood hebt te tobben je hele leven. Lieve vrienden. Christus zal je nooit verlaten als je hem mag kennen. En hij zal jouw boegestreden kind thuis brengen. In die eeuwige tabernakelen. En die enige rust die overblijft. Voor het volk van God, lieve vrienden, kennen we de Heere. Wat dunkt u van de Christus? Strijd om in te gaan door de enge poort. En als we met ernst de weg ten leven zoeken, komt alles erop af, dat is waar. De duivel en zijn gehele rijk. Hoe kunnen we wegzinken in een poel wankelmoedigheid? Maar boven de enge poort, als we de christenijs lezen, staat daar. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. En als we mogen kloppen in het geloof. Klopt in het geloof, denk eraan, zegt het vers. Dan zal de deur open gaan. Want nooit zal de Heer een zondaar die tot hem komt afwijzen. Maar die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En nooit zal de Heer een zondaar, al is hij nog zo weggezonken in de zonde en in de ongerechtigheid. Al is hij de vuilste slet van Parijs. Als hij tot de Heere Jezus mag komen, nooit zal de Heere zo'n zondaar afwijzen. En al ben je een vrome fariseer, als je het mag erkennen voor de Heere, ben je een vrome vieze fariseer. En al mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, hij zal je niet afwijzen. Hij, want hij heeft ook de fariseeërs die tot hem kwamen niet afgewezen, ook Nicodemus niet. Maar die tot mij komt, zal ik geenszins uitwijzen. Maar als je blijft volharden in je ongeloof. Je onbekeerlijkheid. Al heb je nog zoveel meegemaakt in je leven. En heb je een wettische strijd en wat dan ook. Als je voortgaat in die gruwelijke zonde van het ongeloof. Dan zal hij je eenmaal op de jongste dag verwerpen. Omdat je hem verworpen hebt. En een dubbel oordeel over je hebt heen gehaald. door dat bloed te vertreden dat je aangeboden is, lieve vrienden. Ik bied je het bloed van Christus aan. Maak er nu gebruik van, door het geloof. En ik weet, dat is het werk van de Heilige Geest. Zeer zeker, niet van ons bij. Maar toch mag ik het doorgeven. Maak er gebruik van. En vreselijk is het voor degene die de Heer Jezus niet lief hebben. Anathema. Vervloekt. Dat is die ontzettende boodschap. Die Jezus niet lief heeft. Die zijn een vervloeking. Alleen het rusten op zijn belofte door het geloof. Open de weg tot God door Christus. Hij is de vriend van zondaren. Hij strijdt voor ons. En wij mogen in hem de overwinning behalen. Door hem die ons heeft lief gehad. Door hem alleen om het eeuwig welbehagen. Vanwege zijn verkiezende liefde. Dan zien we de verkiezing als een trooststuk. O, waarom was het op mij gemunt? Opdat we God er die enig. Vader, Zoon en Heilige Geest zullen groot maken. Hem de lof, de aanbidding en de dankzegging mogen toebrengen. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Veracht dat bloed niet. Hartelijk dank voor jullie aandacht.